Oh, c'est ça. Goedenavond allemaal. Het is 8 uur en zoals u gewend bent, dan beginnen wij ook om 8 uur met de commissievergadering. En dat is vanavond op 14 oktober 2025, de commissie Sociaal Domein. Ik heet u allen van harte welkom, commissieleden, leden van het college, publiek op die tribune, de kijkers thuis. En in het bijzonder, we hebben een nieuwe commissiegriffier. Iedereen heeft natuurlijk al even een handje gegeven en kennis gemaakt. Maar meneer Nachtegaal, Sjors Nachtegaal, hartelijk welkom. Fijn dat u ons komt versterken en ondersteunen. Of is het andersom, maar dat maakt er ook niet zoveel uit. In ieder geval de belangrijkste dingen gaan gebeuren. De mededelingen, we hebben een afmelding ontvangen van mevrouw Terlouw van de ChristenUnie. Zijn er verder nog mededelingen vanuit de commissie? Meneer Van Klink?
Ja, voorzitter, ik weet niet of mijn collega de heer Bartlema daartoe gekomen is in zijn drukke bestaan, maar hij zal ook niet, niet komen vanavond.
Dank u wel. We hadden hem niet staan, maar dan is dat in ieder geval genoteerd. Dan komen we eigenlijk in punt 3, het vaststellen van de agenda. Het voorstel is om de agenda te handhaven zoals die ook is aangeboden. Er zijn 2 mededelingen aangemeld voor behandeling. Dat is nummer 2, het WO-verzoek ten aanzien van het Ellertsveld. En nummer 4, de visie op de arbeidsontwikkeling. Dus die worden straks behandeld onder 7.3 en 7.4, zo even snel uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. En dat betekent dat de andere mededeling met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen in de haven, moet ik zeggen. Hè? Dat gaat niet goed zo. En het trajectplan over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de werkhaven, dat die voor kennisgeving zijn aangenomen. Komen we bij punt 4, het vaststellen van de resumés. Dat betreft het resumé van de commissie Sociaal Domein van 9 september 2025. Daar zijn geen voorstellen voor wijziging op ontvangen. Dus wij gaan ervan uit dat u dan daarmee ook akkoord kan gaan bij deze besloten. Dan komen we bij de informatie van het college. Er zijn mededelingen van het college onder 5.1. Nou, die hebben we net al eventjes genoemd welke daarvan worden behandeld. En het overige zijn dan voor kennisgeving aangenomen. Ik kijk even naar het college of er mondelinge mededelingen zijn. Mevrouw van der Klei, mevrouw van Werven ook niet. Want dan had ze de hand opgestoken, dank u wel. Er zijn ook geen schriftelijke of mondelinge vragen door de commissieleden zelf ingediend. Daarmee is agenda punt 5 afgehandeld. Spreekrecht voor burgers. Er zijn ook geen insprekers aangemeld. Dus daar kunnen we ook mee verder. En dan komen wij toe aan de behandelpunten 7.1. De verbonden partijen, waaronder de regio Gooi en Vechtstreek en de MRA. Daarvoor zijn 5 resumés van de regio beschikbaar gesteld bij dit punt. Daar zijn geen vragen op ingediend. Dus dat betekent eigenlijk ook dat we geen behandeling hebben daarvan. Ik kijk even rond, maar dat is inderdaad zo. Dan komen we bij agenda punt 7.2, het vaststellen van de verordeningen voor het sociaal domein. Dat is een raadvoorstel en u wordt gevraagd om in te stemmen met het wijzigen en intrekken van enkele verordeningen op het gebied van het sociaal domein. Dat rijtje staat keurig in het raadvoorstel opgenomen, dus ik ga het niet allemaal voorlezen. En dan is het gelegenheid voor de eerste termijn voor dan wel de bijdrage de vragen te stellen. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw van den Bergen van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik heb wat inhoudelijke vragen aan de wethouder toegespitst op de wachttijden voor de jongeren met GGZ-problematiek. Wat doet de gemeente concreet om de wachttijden voor jongeren met GGZ-problematiek te verkorten, met name in situaties waarin de treknormen worden overschreden? En de volgende vraag is, hoe wordt bij jongeren met GGZ-problematiek bepaald of er sprake is van een spoedeisende situatie waarvoor direct passende hulp moet worden ingezet? En de laatste, in hoeverre maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het contractmodel en alsnog hulp te vergoeden bij niet goed gecontracteerde aanbieders als passende GGZ-hulp elders niet beschikbaar is? Tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, mevrouw van den Bergen. Mevrouw Okkema van Dorpsbelangenhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag over, brede vraag. Dan leerlingenvervoer, gaat het nu ook over vervoer voor inburgeringslessen en naar jeugdhulpvervoer. Jeugdhulpvervoer kwam ik tegen in die reactie op van de adviesraad. Ik wilde ook nog vragen, naar aanleiding daarvan, over jeugdhulp. Er staat 1 gezin, 1 plan. Er werd gereageerd van ja, in geval van een echtscheiding, dan zijn het eigenlijk 2 gezinnen. Hè? Van daar wordt dan een uitzondering eventueel op gemaakt. Je zou zeggen, in geval van echtscheiding zijn het eigenlijk niet de jongeren die jeugdhulp nodig hebben, maar de ouders. Amsterdam zegt therapie, gaan ze vergoeden. Ik wou even uw reactie daarop. Therapie zodat de ouders niet gaan scheiden. Dat scheelt misschien de jeugdzorg of jeugdhulp. Nou, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Okka. Mevrouw Van Deutekom van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vonden het een duidelijk stuk, of stukken eigenlijk. Juist een mooie ook van één gezin, één plan. Spreekt ons enorm aan, maar daar hebben we natuurlijk al diverse malen over besproken. En we hebben dit ook bekeken. En ook de commissie Verminderde Regeldruk heeft hier doorheen geploeterd. Dus een mooi stuk. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Deutekom. Meneer Vredeveld van de Partij van de Arbeid.
Weer dat knopje. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij vonden het ook, wij sluiten aan bij het CDA. Duidelijk verhaal. Heel blij met de knop jeugd. Dat zal de hulp in ieder geval een stuk toegankelijker maken. De knop jeugd op de website heb ik het dan over. En de slag die gemaakt is om de leesbaarheid, want ook dat is weer een stukje toegankelijkheid. Vooral het leesniveau B1 zal er behoorlijk in bijdragen. Ik heb maar één inhoudelijke vraag. Als ik alles lees, en dan sluit ik even aan bij de vorige sprekers over jeugd. En ik heb zo af en toe jeugdconsulenten gesproken. Dan zijn kinderen die in de knelpoon komen bij echtscheidingen toch wel een serieus probleem. Bij heel veel jeugdgevallen. En mijn vraag is, als ik het stuk helemaal lees, inclusief de laatste alinea over mediation met ouders, biedt dit stuk nou, of zijn er... Biedt dit stuk nou, misschien is dat niet helemaal de goede vraag, maar gaan wij nou ook, laat ik hem wat harder stellen, gaan wij nou ook ouders die zich niet, om het even plat te zeggen, keurig aan de opvoerrol houden, ook wat harder aanspreken op de verantwoordelijkheid die ze aan beide kanten hebben? Want dat, als ik de jeugdconsulent mag geloven, ontbreekt dat nog wel eens. En niet nog wel eens, is dan nog zachtjes uitgedrukt. En dat was eigenlijk voorlopig mijn enige inhoudelijke vraag.
Dank u wel, meneer Vredeveld. Als u hem uitdoet, dan komt een ander ook aan. Dank u wel. Mevrouw Veer van Leverhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Het is voor ons belangrijk dat de inwoners en de consulenten alle informatie gemakkelijk kunnen verkrijgen. En dat is op deze manier zo. Op deze manier kan er evengoed integraal gewerkt worden. Dus wij zien er geen bezwaar in dit voorstel.
Dank u wel, mevrouw Veer. De heer Boers van de SGP.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij zijn ook blij met het voorstel zoals dat tot ons komt. We vinden het ook belangrijk dat u goed geprobeerd hebt te luisteren naar wat de adviesraden, of de adviesraad moet ik zeggen, aan feedback heeft gegeven. Wat ons betreft belangrijke punten inderdaad draagkracht en draaglast. U geeft terecht aan dat de verordening ook juridisch en technisch van aard is. Dus dat het moeilijk is om dat allemaal te vatten in Jip en Janneke. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel van belang dat ook voor mensen die minder taalvaardig zijn, dat het allemaal toegankelijk is. Los van zeg maar de dingen die echt juridisch verwoord moeten worden, zou een handig en toegankelijk document een aantal mensen denken wij kunnen helpen. Preventie vinden we heel belangrijk. En ja, zo zijn er nog een aantal dingen die ook benoemd zijn door de adviesraden of de adviesraad. En ja, belangrijk om daarnaar te kijken en ook goed met elkaar in gesprek te blijven van wat kunnen we doen om het allemaal nog beter te maken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boersen. Mevrouw Fitschi namens D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals we kunnen lezen en wat we ook weten, dat we in 2018 hebben ingestemd om al die verordeningen te bundelen in één verordening. Toen dachten we dat het allemaal beter zou zijn. Maar praktijk heeft geleerd dat dat niet het geval is. Dat het zowel voor de inwoners als consumenten moeilijk en lastig toepasbaar is. En nu is het weer uit elkaar gehaald en duidelijk geformuleerd waarom. En de commissie Vermindering Regeldruk heeft meegekeken. Dus wij kunnen aangeven dat we hiermee kunnen instemmen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Fitschi. Dan de heer Schaap namens Transparant Huizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een heel erg duidelijk verhaal waar we heel erg blij mee zijn. Voor wat betreft de jeugdhulp, we blijven er altijd een beetje op doorkouwen van hoe nu na hun 18e jaar. En ja, daarin hopen wij dat in feite dat ook helemaal perfect geregeld worden. Maar ik heb het vertrouwen in de wethouder dat ook dat voor elkaar zal komen.
Dank u wel. Dan namens de VVD de heer Van Klink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de aandacht die de adviescommissie vermindering regeldruk, die al een paar keer genoemd is, heeft op het onderwerp van de leesbaarheidverordeningen. Nou, volgens mij is dit een mooi voorbeeld dat we dit duidelijk en goed teruglezen. Dus een compliment als het gaat om de leesbaarheid van de stukken, zeker als je ziet waar we vandaan komen en hoe het nu geformuleerd is. Wij zijn met name nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag die de heer Vredeveld al gesteld heeft. Wij lezen de stukken als zijnde, we gaan de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid daar waar ze hem zelf niet nemen. En die bevestiging die hoor ik ook graag van de wethouder.
Dank u wel. Dan had mevrouw Pitt het lampje aan, het lampje uit. Wilt u het woord nog?
Ik had zeker het lampje aan, voorzitter, maar mijn lampje weigert.
Dan is het woord aan mevrouw Van Kempen namens Pitt.
Ja, dank u wel. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij ben met deze duidelijke verordeningen. Ze geven duidelijkheid voor alle betrokkenen. Voor de uitvoerders, ik zou het fijn vinden dat ook onze inwoners op een of andere manier toegang krijgen vanuit een soort laagdrempeligheid tot deze verordeningen. En daarbij wil ik even nog even uitlichten dat ik vooral de schuldhulpverlening heel erg goed geregeld vind. Kortere wachttijd om beslissingen te nemen, om schuldhulp toe te kennen. Het is in deze tijden toch wel iets wat steeds meer mensen nodig hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zijn er enkele vragen gesteld richting het college. Het woord is mevrouw Van der Klei.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Van den Bergen, terechte vragen en zorgen als het gaat over goede passende hulp. Alleen niet helemaal passend bij deze verordening in die zin. Dat is heel erg uitvoering. En wat we met die verordening doen is juist heel erg sturen en kaders geven voor zowel onze inwoners, jeugdigen en gezinnen als onze consulenten en medewerkers om er zo goed mogelijk vorm te geven aan de zorg. Ik kan wel kort nog ook wat zeggen over als er wachtlijsten zijn. En die proberen we zo min mogelijk te houden met onze partners. En ook maatwerk waar nodig kan dat toegepast worden. Ook als het buiten het contractbeheer. Maar we proberen juist zoveel mogelijk het contractbeheer te beheersen. Dat alle zorg ingekocht is. En we hebben een POH. En die wordt ook duidelijk vernoemd in de verordening. En een POH is juist ook voorliggend om lichte hulp te verlenen. Maar als er nou echt specialistische hulp nodig is, en daar is bijvoorbeeld een wachtlijst, dan kan zij overbruggingszorg bieden. En we zien ook echt dat dat helpend is. Dus vandaar dat er ook een duidelijke afspraak over staat dat er ook altijd de POH bij voorkeur betrokken is bij de triage of zelf ondersteuning biedt of verwijst. En dat is echt een hele helpende interventie. Doorsbelang, een vraag over één plan, één gezin, of één gezin, één plan. En dat is in de breedte dat we zorgen voor zo efficiënt mogelijk met de hulpvragen omgaan, zowel van volwassenen en jeugdigen. En niet dat we heel erg in hoekjes denken of allemaal bij verschillende partijen beleggen, maar dat we echt samenwerken op de doelstellingen van de jeugdige of het gezin. Ook als het een echtscheiding betreft, dan begrijpen we dat het misschien niet meer een gezinssamenstelling is onder één dak. Maar het blijft wel een gezin in de zin van twee ouders van het kind. En dat we als betrokkenen met elkaar organiseren, maar op maat. Dus als het eventueel niet samen kan, dan zal er gekeken worden hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met de situatie voor het kind. En dat brengt mij eigenlijk ook meteen de vraag van de PvdA, maar ook van de VVD en anderen over hoe zien we dat nou bij echtscheidingen. We zien een grote zorg en opgave bij echtscheidingen, en dan gaat het vooral vaak om de volwassenen, de ouders, die het niet meer goed met elkaar kunnen vinden. En dat wil niet zeggen dat dat altijd een hulpvraag is van het kind of dat er jeugdzorg nodig is. Dus het is heel erg gestuurd op, met deze verordening sturen we heel erg op eigen kracht vergroten, eigen regie, maar ook sturen op die eigen verantwoordelijkheid. En met mensen in die eigen kracht en duiden op die eigen verantwoordelijkheid ook weer te zorgen, hoe kan je het nou zo goed mogelijk zelf organiseren als allereerst. De vordering is er dus ook echt op te sturen om ook zo de medewerkers daar wat meer handvatten in te geven. En je wil met elkaar organiseren dat er niet altijd hulp nodig is. Het is natuurlijk ingewikkeld soms om kinderen groot te brengen. En het is soms ingewikkeld om als partner zijnde op te voeden. En er zitten vele uitdagingen bij. En dat mag ook. Alleen dat wil niet zeggen dat die hulpvragen altijd beantwoord moeten worden met jeugdzorg. Dus je wil veel meer sturen, nogmaals, op eigen verantwoordelijkheid, eigen regie, maar ook vooral die eigen kracht versterken, zodat mensen het weer veel beter zelf kunnen en daar ook op vertrouwen. Dan de VVD. Dank voor de complimenten voor de leesbaarheid, meneer Klink. Dat zullen wij zeker teruggeven aan onze collega's. Daar is hard aan gewerkt. En als aanvulling waar ook naar wordt gevraagd door u, mevrouw Van Kempen. Er komt een publieksversie. In die zin, er komt een duidelijke samenvatting ook voor de inwoners die makkelijk leesbaar is. Tot zo de vraag, meneer de voorzitter, die ik heb gehoord.
Dank u wel. Dan gaan we even kijken of er nog aanvullende vragen zijn dan wel. Aanvullende meningen, die zijn er niet. Oh, meneer Vredeveld, namens de Partij van de Arbeid, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik moest even de goede knopjes vinden weer. Hè. Toch nog een kleine aanvullende vraag, want ik lees in een stuk ook dat dat veel vraagt om het welbevinden van het kind. En als de ouders dat in de weg staan, wat hebben we dan concreet? Wat zou je dan concreet richting ouders kunnen doen? Want het is dan wel geen specifieke hulpvraag wat u zegt, maar... Als je ziet wel dat in het traject het welbevinden van het kind onder druk komt. Hè. Ik bedoel, dat wordt ergens een keer vastgesteld in het hele proces. En dan heb je twee ouders aan twee kanten. Nou, de ervaring leert dat het ook vaak aan twee kanten zit. Maar wat hebben we dan concreet om wat dwingender te zijn richting ouders? Hebben we dat überhaupt? Of is dat gewoon eigenlijk een onbegaanbare weg?
Mevrouw van der Kleij.
Wel, meneer de voorzitter. Ja, dwang is wat ingewikkeld in deze setting. En daarvoor zien we ook in het rechtelijk systeem dat er sneller wordt gewezen naar jeugdhulp. Hè, want daar hebben we natuurlijk wat meer mandaten met minderjarigen. Maar je wil je juist sturen op die eigen kracht en verantwoordelijkheid. Als twee volwassenen, als ouders van een kind. En dat je elkaar niet meer kan vinden als partner. Dat is heel vervelend. Maar je hebt een verantwoordelijkheid als ouder. En daar ga je voornamelijk op sturen. Mediation kan voorliggend zijn of helpend. En daarnaast, we hebben natuurlijk ook wel ondersteuning op volwassenenzorg. En op het moment dat echt de zorg van het kind in het gedrang komt of veiligheid, kijk, dan is het wat anders. Maar je wil eerst veel meer sturen op die eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. En daar is echt nog wel wat te behalen. En deze verordening gaat onze medewerkers daarbij helpen. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Dan als geen... vragen of opmerkingen binnen het tweede termijn zijn, dan gaan we even kijken of u voldoende informatie heeft ontvangen en al een voorlopig advies kunt geven. Mevrouw Okkema namens Dorp Langehuizen. En kunt u ook...
Ja, genoeg informatie en we kunnen instemmen.
Dank u wel. D66 had al aangegeven in te kunnen stemmen. Mevrouw Van Deutekom namens CDA.
Wij kunnen ook instemmen.
Dank u wel. Mevrouw Van den Bergen namens GroenLinks.
Ja, wij kunnen instemmen, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Vredeveld namens de Partij van de Arbeid.
Wij kunnen instemmen.
Dank u wel. Mevrouw Van Kempen namens Pithuizen.
Ik kan ook instemmen.
Dank u wel. De heer Schaap.
Ook wij stemmen in.
Dank u wel. En de heer Van Klink, volgens mij had u al ingestemd.
Ja, in overeenstemming met de complimenten stemmen we in.
Ja, dank u wel. Even kijken, van Leverhuis hadden we de mening ook gehoord.
Dat geldt ook voor ons.
Wie dank u wel. En de SGP, de heer Boersen.
Ja, voorzitter, moet ik het toch even teleurstellen. De afgelopen weken waren razend druk, dus ik heb nog niet alle bijlagen volledig kunnen bekijken. Dus met wel een positieve grondhouding nemen wij het nog even mee terug.
Dank u wel. En dan wordt dit een behandelpunt voor de raadsvergadering van, en dan moet ik even uit mijn hoofd, 6 november 2025. Dank u wel. Gaan we over tot agenda punt 7.3, de mededeling van wethouder Van Werven over de uitspraak van de rechtbank in zaak het WOO-verzoek op het Ellersveld. Dat punt is aangemeld door de heer Boersen van de SGP. En dan is het woord daarom ook aan de heer Boersen. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de wethouder had ons een mededeling aan de hand gedaan. En ja, we begrijpen dat aan de ene kant wel. Maar ja, eigenlijk is wat ons betreft heel belangrijk. Het is al ruim 2 jaar geleden dat er besluitvorming is geweest. En wat dat betreft begrijpen we eigenlijk niet waarom er nog steeds onduidelijkheid is en waarom niet de antwoorden zijn gegeven die gevraagd zijn. We zijn daar eigenlijk zelf ook wel in geïnteresseerd, want Ja, het is allemaal gestolde verleden tijd. Dus wat ons betreft zou transparantie helemaal prima zijn. En als u hier en daar wat namen van ambtenaren wegwit of weglakt, dan begrijpen we dat. Maar ja, er zijn toch belangrijke dingen die missen. Daar heeft de commissie voor de bezwaarschriften wat van gevonden. De rechter heeft er ook wat van gevonden. En we hebben dus een aantal vragen naar aanleiding daarvan gesteld. Maar eigenlijk onze grondhouding is, waarom doen we eigenlijk nog zo geheimzinnig? Eerste vraag. Als het college een gerenommeerd advocatenkantoor als Houthof inschakelt, mag toch worden verwacht dat de juridische zorgvuldigheid gewaarborgd is? Twee. Waarom heeft het college destijds eigenlijk niet al meteen adequaat gehandeld op het advies van de commissie voor de bezwaarschriften? Drie. Hoe zorgt het college ervoor dat het nieuwe besluit binnen 6 weken niet slechts een herhaling van zetten is? Vier. De cruciale documenten over de week waarin besloten is tussen optie 1, Tergooi, en optie 2, Ellertsveld, ontbreken nog steeds. Hoe verklaart het college dit? 5. Zijn dergelijke cruciale besluiten in het verleden voldoende vastgelegd en verantwoord? En zo niet, waarom dan niet? En wat wordt er gedaan om dit te verbeteren en te voorkomen? 6. Hoe verklaart het college dat er ondanks herhaalde WO-verzoeken, advies van de commissie voor de bezwaarschriften en een rechterlijke uitspraak, ruim 2 jaar na het besluit van 4 juli 2023, nog altijd geen volledige openheid gegeven is over de motieven en de besluitvorming rond de keuze voor opvangunits in het wijkpark Ellertsveld? En als laatste, op welke wijze wordt geborgd dat communicatie over dergelijke besluiten met maatschappelijke impact voor hun wijk richting onze inwoners in de toekomst tijdig en volledig transparant plaatsvindt? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boers. Ik kijk even de commissie rond of er andere fracties zijn die vragen hebben in aanleiding van dit agendapunt. Die zijn er niet. Dan is het woord aan mevrouw Van Werven. Houd uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, meneer Boerse, wat ons betreft is transparantie ook heel belangrijk. En ik zou kunnen denken dat u met deze vragen, maar ik ga er dus echt even vanuit dat u dat niet zo bedoelt. Dat de suggestie kan worden gewekt dat wij informatie hebben achtergehouden en expres geen openheid van zaken zouden hebben gegeven. Maar ik neem aan dat u dat niet bedoelt met uw vragen. Want dat is in ieder geval niet het geval.
Mevrouw Van Werven heeft een interruptie. De heer Boersen.
Ja, voorzitter. Dank, wethouder. Ja, het is terecht dat u dat zegt, maar zo kent u mij ook. Ik weet het in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid weet ik het gewoon niet. Het enige wat ik constateer, 2 jaar na dato wordt er in mijn ogen toch nog steeds moeilijk gedaan over een aantal toch wel elementaire vragen. En daar heb ik vragen over. En die had de rechter ook. Dus wat dat betreft doen we dat, denk ik, trekken we samen op.
Maar hij had een aanvullende vraag.
Nee, ik denk het niet. Nee.
Nou, dan... Het is toch de bedoeling om een vraag te stellen, de heer Boerse. Dank u wel.
Mevrouw Van Werven, dank u, voorzitter. Maar ik begrijp wat meneer Boerse zegt, want ik vroeg eigenlijk ik vroeg eigenlijk iets aan meneer Boerse. Meneer Boerse heeft gelukkig bevestigd dat het niet de intentie is om te zeggen dat er per definitie geen openheid is gegeven, maar dat meneer Boerse het gewoon nog even niet precies weet. Dus u vraagt mij, hoe moeten we nou die uitspraak van de rechtbank duiden en hoe gaat u daarmee verder om? Kan ik u zeggen, want u zegt, als het college een gerenommeerd advocatenkantoor als Houthof inschakelt, dan mag toch worden verwacht dat de juridische zorgvuldigheid gewaarborgd is. Dat is ook zo. Maar de rechtbank oordeelde niet zozeer dat de juridische argumenten onjuist waren, maar dat de feitelijke zoekslag en de aanduiding van de weigeringsgronden. Nou, weigeringsgronden zijn dan bijvoorbeeld de reden waarom bepaalde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Bij onderdelen van het WO-dossier, dus niet bij alles, maar bij onderdelen van het WO-dossier, onvoldoende zorgvuldig waren. Dus de rechtbank zegt eigenlijk, u heeft niet voldoende opgeschreven waarom u dingen niet openbaar heeft kunnen maken. En dat moet u dus beter doen. Nou, dat blijft mensenwerk. Dat hebben we ook al aangegeven in de commissiemededeling die u nu wilt behandelen met ons. Maar het is zo, die wet open overheid, die bestaat nog niet zo heel lang. En is dus best af en toe ingewikkeld. Het is ontzettend veel werk om alles uit te zoeken en te achterhalen. Wij zijn daarin een lerende organisatie geweest. Dat is ook wat ik u in de mededeling heb proberen aan te geven. We beschouwen de uitspraak als een leercasus voor het anders inrichten voor het proces. Ook om toekomstige wovenzoeken. Dus dat heeft helemaal misschien niets met Ellertsveld of wat dan ook te maken. Maar wovenzoeken in het algemeen bij deze organisatie. We zullen er meer krijgen om die beter te kunnen behandelen. Want dat is uiteindelijk het doel. Wij willen ook wovenzoeken op een goede manier behandelen, onze inwoners op een juiste manier en transparant alle informatie geven die zij vragen. Maar we hebben daar dus nog wat in te leren. Zoekslagen zijn dus complex en dat willen we echt anders gaan doen. Dan zegt u, waarom heeft het college destijds eigenlijk niet al meteen adequaat gehandeld op het advies van de commissie voor de bezwaarschriften? Nou, naar aanleiding van het advies van de commissie van de bezwaarschriften is wel degelijk gelijk gehandeld. We hebben een aanvullende zoekslag uitgevoerd en we hebben uitvoering gegeven aan het advies. Maar wat de rechtbank zegt is dat die aanvullende zoekslag niet genoeg inzichtelijk is gemaakt. Dus we hebben niet goed genoeg duidelijk gemaakt, niet goed genoeg opgeschreven wat we nou precies hebben gedaan in onze zoekslag. En dat moeten we dus inzichtelijker maken, zegt de rechter. En dat is de reden dat we nu hebben gezegd, we vinden het belangrijk om echt van nul af aan te beginnen, opnieuw te beginnen en opnieuw die zoekslag uit te gaan voeren. En hoe gaan we er dan voor zorgen dat het nieuwe besluit niet een herhaling van zetten is? Want dat is uw volgende vraag. Nou, we gaan een organisatiebrede zoekslag doen. Maar ook ditmaal een extra gedigitaliseerde zoekslag. Duidelijke vastlegging van perioden, bronnen, zoektermen en de betrokken medewerkers. Dus dat gaan we allemaal heel duidelijk documenteren. En door de procedure, dus omdat het wat langer geduurd heeft, en trouwens dat het wat langer geduurd heeft, heeft ook te maken met wanneer iets voor de rechtbank komt. Hè? Dus in die tussentijd is het ook wachten van beide kanten natuurlijk. Maar door die procedure is de vraag van de verzoeker nog duidelijker geworden. Dus kunnen we nog beter die zoekslag vorm gaan geven. Per documentonderdeel wordt ook een expliciete motivering van eventuele weigeringsgronden gegeven. En we proberen dat nieuwe besluit ook zo snel mogelijk te maken. Maar zorgvuldigheid is wel belangrijker dan snelheid. Want het is echt, dat moet ik u echt zeggen, het is echt heel erg veel werk voor de organisatie. Maar het moet nu wel goed en zorgvuldig gebeuren volgens de richtlijnen die de rechter ons hierin heeft meegegeven. En daar willen we echt goed gevolg aan geven. Dan zegt u, de cruciale documenten over de week waarin besloten is tussen optie 1 Tergooi en optie 2 Ellertsveld ontbreken nog steeds. Hoe verklaart het college dit? Nou, daarmee suggereert u dat er ontbrekende cruciale documenten en derhalve dus ook ontbrekende informatie zou zijn. Maar daarvan weet ik echt niet waar u op doelt. Want we hebben de relevante informatie, de relevante argumenten, hebben we allemaal al gedeeld in heel veel diverse documenten. Bij de zoekslag van het eerste wovenzoek zijn meer dan 200 documenten verstrekt. Bij het tweede nog 2 documenten. We hebben echt veel openbaar gemaakt. We gaan de zoekslag nu herhalen, maar de rechter heeft dus niet per definitie gezegd, u heeft documenten. Of u heeft bewust informatie achtergehouden, maar de rechter heeft gezegd, zorg nou dat je zeker weet dat je alle documenten ook echt hebt gevonden en openbaar hebt gemaakt. En laat gewoon heel goed zien hoe je hebt gezocht en waarnaar je hebt gezocht, zodat het ook klip en klaar en heel duidelijk is. En als je iets niet zou kunnen openbaar maken, om bepaalde redenen. Geef dan ook heel erg duidelijk aan waarom niet. Ik herken mij dus niet in dat er cruciale documenten zouden ontbreken. Wat we bijvoorbeeld al verstrekt hebben, is een hele duidelijke notitie over de locatiekeuze. En daarin hebben we heel duidelijk op een rijtje gezet hoe we uiteindelijk ook zijn gekomen tot die locatie van Ellertsveld. En in deze notitie is ook de optie van Tergooi beschreven, waar dat tweede woonverzoek dan betrekking op heeft. Maar omdat het om een locatie buiten de eigen gemeente ging, hebben we die locatie op dat moment nog niet als Tergooi benoemd, maar als een locatie elders, buiten onze gemeente. Ik heb wel al eerder met u gedeeld, toen we hierover gesproken hebben, vlak nadat het besluit was gevallen om, om op Ellertsveld de woonunits neer te zetten in september, dat het echt een hele belangrijke afweging is geweest om voor Ellertsveld te kiezen. De nabijheid van huisartsen, de nabijheid van de vrijwilligers, het feit dat dit om een bijzonder kwetsbare groep gaat, waar wij ons als gemeente Huizen echt heel erg verantwoordelijk voor voelden. Dus die argumentatie, die hebben wij u ook al gegeven. Ook op de website van de gemeente Huizen over het project Ellertsveld kunt u die informatie nog steeds allemaal terugvinden. Dus in die zin willen we juist volledig transparant zijn over waarom we tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Nou, dan zegt u, zijn dergelijke cruciale besluiten in het verleden voldoende vastgelegd en verantwoord en zo niet, waarom dan niet en wat wordt er gedaan om dit te verbeteren en te voorkomen? Voor deze casus zijn de locatiekeuze en de afweging samengevat in de notitie, waar ik ook zojuist al naar verwezen heb. Inventarisatielocaties, tijdelijke wooneenheden. En er is dus al heel veel projectinformatie gepubliceerd. We hebben dus echt, voor zover wij konden, zoveel mogelijk over het project met u gedeeld. We hebben het ook over het afgeronde project, heb ik u nog op diverse momenten informatie verstrekt. Ook op het moment dat bijvoorbeeld er nog bepaalde dingen niet goed waren aan de woonunits. Hè. Daar heb ik u ook over verteld, van nou, er moeten nog wat reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Dus alles wat ik met u kon delen, heb ik ook naar beste weten gedaan. Maar, en dat zeg ik nogmaals, het zoeken naar documenten is best een ingewikkelde. En wij waren daar dus aan het begin van de uitvoering van het tweede woonverzoek nog niet zo goed in als we hopen dat we nu zullen zijn. Doordat we dus nu met behulp van de rechterlijke uitspraak ook veel meer handvaten hebben om de zoekslag wel op de juiste manier te gaan doen. Nou, hoe verklaart het college dat er ondanks herhaaldelijke woonverzoeken, advies van de commissie van de bezwaarschriften en een rechterlijke uitspraak ruim 2 jaar na het besluit nog altijd geen volledige openheid is gegeven? Nou ja, die openheid, dat betwist ik dus, hè, want ik heb echt naar alle eer en geweten het college ook. Wij hebben echt geprobeerd die openheid te geven, maar het kan heel goed zijn dat er toch nog een document opduikt wat we in de zoekslag de vorige keer niet hebben gevonden. Maar ik ga ervan uit dat dat geen cruciale informatie verder gaat opleveren. Omdat juist in die notitie heel duidelijk is aangegeven waarom we voor wat hebben gekozen. Nou, en op welke wijze wordt geborgd dat communicatie over dergelijke besluiten met maatschappelijke impact voor hun wijk richting onze bewoners in de toekomst tijdig en volledig transparant plaatsvindt? Nou, we hebben behoorlijk veel beleid al vastgelegd voor wat betreft participatie. Maar toch, soms kan het niet voortijdig. Soms kan het gewoon niet als je voor zeer urgente besluiten staat. En dat was in dit geval wel zo. Wij stonden op dat moment wel redelijk met de rug tegen de muur. Omdat we duidelijk te horen hadden gekregen van de alliantie, het huurcontract gaat stoppen. Dus op dat moment konden we niet anders en zullen we soms ook in de toekomst niet anders kunnen. Dat willen we natuurlijk altijd voorkomen, maar dat we in alle gevallen in de toekomst ruim van tevoren de communicatie over besluiten kunnen gaan doen. Dat kan ik u gewoon niet verzekeren. Helaas, we proberen het aan alle kanten, maar het zal soms vanwege een urgentie niet altijd kunnen. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Werven. Dan kijk ik rond meneer Boers nog aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording.
Ja, ik moet even heel goed nadenken. Mag ik alleen nog vragen stellen, voorzitter?
Dat is wel de bedoeling, want het is verder geen behandelpunt, dus je hoeft geen standpunt in te nemen.
Ja, dan de vraag weet ik zo even niet meer, maar ja, ik had wel een opmerking nog willen maken.
Kijk even rond de rest van de commissie. Mevrouw Veer.
Dank u wel, voorzitter. We hebben toch nog wel even een vraag wat betreft, omdat de wethouder heeft ook gezegd dat het waarschijnlijk meer gaat voorkomen dat er dus openbaarheid wordt gevraagd. En u heeft het over documenten, maar wij vragen ons toch ook wel af, zit daar dan ook data bij? WhatsApp-gesprekken en dat soort chat. Oké, dank u wel.
Als er verder geen vragen zijn, mevrouw Van Werven.
Ja, voorzitter, dat het klopt. Dus bij de medewerkers die betrokken zijn geweest bij dit project worden sms'jes, WhatsApp-gesprekken en alles wordt gevraagd om dat allemaal te verstrekken over de tijdsperiode waarin dit heeft plaatsgevonden. Dus ja, ook dat hoort bij de openheid van zaken. Maar ja, er zitten natuurlijk ook weer allemaal, want als je dan gaat zoeken, bijvoorbeeld op Tergooi, er zijn ook mensen die moeten met hun vader of moeder naar Tergooi. Dus er zit ook heel veel informatie bij die daar dan weer uitgefilterd moet worden, want we hebben ook weer te maken met heel veel privacy. Dus dat betekent, dat betekent ook dat het zo zorgvuldig moet. Dus dat om maar even aan te geven, WO is een mooi ding en openheid en transparantie is een prachtig ding. Maar het is wel, het kost ontzettend veel tijd om dat zorgvuldig te behandelen.
Dank u wel. Als er verder geen vragen meer zijn, dan sluiten we bij deze behandeling van 7.3 af. Dan gaan we over naar de behandeling van agenda punt 7.4. De mededeling van wethouder Van Werven over de visie arbeidsontwikkelingen en de rol van een sociaal ontwikkelbedrijf. Dat punt is aangemeld door mevrouw Lewin namens de Partij van de Arbeid. Mevrouw Lewin, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij wilden graag nog wat toelichting bij de mededeling, omdat we weten natuurlijk het pad waar we opgegaan zijn. En dat staat ook wel duidelijk in de mededeling. Maar we hadden er toch wat vragen bij. En omdat het ja, best een hele belangrijke voorziening is, denk ik, horen we liever nu al bepaalde stappen of bepaalde uitleg, zodat we daar goed voorbereid in december mee verder kunnen. Dus vandaar de vragen. En ik denk dat de wethouders het beste zelf even mee kan nemen.
Dat is heel goed, dank u wel. Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Mevrouw Van Kempen namens Pithuizen.
Ik was te laat met aanmelden, maar nu deze toch is aangemeld, zou ik wel graag een vraag willen stellen. Ik heb even gekeken naar de overzichten en ik vind het een heel duidelijk rapportage, dat sowieso. Maar ik had toch een vraag. In welke functies werken de mensen als we het hebben over detachering? En hoe is uw visie op de inzet van mensen op catering en staf- en hulpafdelingen? Hoe kan er op deze kant van de maatschappij ook gestimuleerd worden door Tomin? Want daar staan nullen namelijk in het overzicht.
Dank u wel, mevrouw Van den Bergen namens GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Een aantal vragen nog. Hoe wordt het financiële risico verdeeld tussen de gemeente als één of meerdere gemeenten een eigen pad kiest? Dan heb ik nog een vraag over de regionale samenwerking. Hoe worden de belangen van kleine gemeenten beschermd in die besluitvorming over regionale keuzes? En hoe worden de werkgevers in de regio gestimuleerd en ondersteund om meer participatiebanen aan te bieden? En wat betekent de keuze voor lokale uitvoering met betrekking tot de kwaliteit en de continuïteit van begeleiding richting werk? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Verder geen vragen meer, dan is het woord aan mevrouw Van Werven.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de belangen van gemeentes bij de regionale keuzes, die worden natuurlijk altijd beschermd. We zitten met z'n allen in deze regionale samenwerking en we hebben met elkaar, iedere gemeente heeft gewoon een stem hierin. En we hebben juist met elkaar besproken, omdat we binnen de HBEL heel erg nauw met elkaar optrekken om samen een HBEL-visie op te leveren over hoe staan wij nou voor de sociale infrastructuur voor de langere termijn. Dus wat is nou onze visie op werk en participatie voor de langere termijn? En dat is wat we hier met dit stuk aan u laten zien. En dit is het stuk wat dus wordt ingebracht samen met de visies van Hilversum, Almere, Gooisemeren. En daar wordt dan uiteindelijk ook één plan van gemaakt, één regionaal koersdocument. Maar dat gaat dus nog komen later dit jaar. Dan heeft de Partij van de Arbeid vragen over... we gaan zelf de instroom vanuit de P-wet verzorgen vanuit Zicht op Werk. Zijn we hiervoor voldoende uitgerust, zegt u, of vraagt u? En wat zijn de verwachtingen qua extra instroom bij Zicht op Werk? En is hier speciale expertise voor nodig? Nou, ik kan u zeggen, op dit moment doen wij al ontzettend veel via Zicht op Werk. Als u nou kijkt van onze inwoners die in een ontwikkeltraject zitten... daar wordt nu al 95% door Zicht op Werk begeleid en niet door Tomin. Ook inkomsten of inwoners die met loonkostensubsidie werken, daarvan wordt meer dan driekwart al door Zicht op Werk bij reguliere werkgevers geplaatst. Want als u nou kijkt, hè, we hebben ook net de verordeningen nog weer voorbij zien komen. En dan ziet u ook de verordening participatiewet artikel 8. En die staat echt bol van allerlei manieren waarop wij ervoor willen zorgen dat iedereen meedoet in onze samenleving. Dat we proberen te stimuleren om al die mensen de juiste werkplek te geven. En op het moment dat ze nog niet toe zijn aan werk... dat we ze dan eerst gaan proberen te activeren of eerst te kijken... wat heb jij nodig om wel weer aan het werk te gaan? We hebben vanuit Zicht op Werk zelf ook programma's ontwikkeld... zoals Ik Ben, voor de mensen die het echt nog helemaal niet weten en van heel ver komen. En als ze net weer ietsjes verder zijn, Ik Doe, van proberen om weer langzamerhand in dat werkproces te komen... vaak ook met vrijwilligerswerk. Dus daar zijn wij al heel erg bedreven in vanuit Zicht op Werk. En op dit moment hebben wij al heel veel expertise in huis. Het zou best kunnen zijn dat er misschien op onderdelen nog expertise nodig is. Maar we hebben ook al gezegd dat zover het ons betreft, voor onze visie, zullen we ook nog steeds op onderdelen... regionaal willen samenwerken. Dat zouden wij natuurlijk het meest wenselijke vinden. Maar het grootste gedeelte van wat er moet gebeuren... voor wat betreft de mensen aan het werk helpen vanuit de P-wet... dat doen wij al vanuit Zicht op Werk.
U heeft een aanvullende vraag van mevrouw Lewin.
Ja, even ter verduidelijking graag... Want ik zie toch een twintigtal inwoners uit huis, en dan heb ik de anderen nog niet meegeteld, die vanuit die P-wet bij Tomin zijn geplaatst. Dus die zullen in de toekomst bij Zicht op Werk komen. En daarmee bedoel ik, hè, en dit is een momentopname, maar het geven toch meer deelnemers aan dat Zicht op Werk. Dus dat, daarom was mijn vraag van... Hè, kan dat er makkelijk bij of geeft dat problemen?
Ja, dank u voorzitter. Dank u voor de aanvullende vraag. Ja, ik zie dus daar geen problemen. Zeker ook omdat we ontzettend veel samenwerken met werkgevers in Huizen, maar ook in Blaricum, Laren, Eemnes. En dat heel veel van de mensen die via Zicht op Werk uiteindelijk aan de slag gaan, die gaan gewoon aan de slag bij... reguliere werkgevers. En dat geldt ook voor mensen die via Tomin aan de slag gaan. Die worden vaak ook gewoon gedetacheerd bij werkgevers. Dus daar zie ik niet, daar zie ik echt niet een probleem ontstaan. Dan geeft u aan, de bestaande infrastructuur wordt op maat gemaakt. Wat wordt hier bedoeld? Maar daarvan moet ik u zeggen, dat voert echt nog te ver om nu al uitspraken over te kunnen doen. Dat moet echt nog verder uitgewerkt worden in dat regionale koersdocument. Dus ik hoop dat ik daar wellicht later dit jaar wat meer over kan zeggen. Maar dat is nu nog volstrekt onduidelijk. Dan zegt u, wat vindt Tomin zelf van deze ontwikkelingen? En dan kan ik u zeggen, Tomin heeft zelf aangedrongen op een visie. Want we hebben natuurlijk al een tijd lang met elkaar het gesprek over dat het niet goed gaat zoals het nu gaat. En dat we dat heel vervelend vinden. En dat we moeten kijken met elkaar, hoe gaan we dat nou bijsturen? En daarom heeft Tomin ook gezegd van nou, kom nou met elkaar tot een visie, zodat we ook weten van hoe staan al die diverse gemeentes nou voor dat traject in die participatie, bij die participatiewet, die visie voor die arbeidsontwikkeling en de rol daarvan van een sociaal ontwikkelbedrijf. Hoe zien we dat nou allemaal? Tomin, praat ook gewoon zelf mee hè, met ons. Dus we hebben daar ook het goede gesprek over. Maar we zien met elkaar, zowel gemeentes, en wij zijn ook met elkaar, Tomin, natuurlijk. Want we zijn, Tomin is van ons allemaal. En we moeten dit dus ook samen doen. Dus dat is mijn antwoord op uw laatste vraag. En dan had u een vraag, mevrouw Van Kempen, over wat ziet u nou over die verschillende onderdelen? Wat ik u heb laten zien is alleen maar een staatje van waar op dit moment de mensen die bij de Tomin-groep werken, waar zij op dit moment werkzaam zijn. En dat wil niet zeggen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet in de catering zouden kunnen gaan werken. Natuurlijk wel. Maar voor de gemeente Huizen is het niet zo dat mensen vanuit de gemeente Huizen in de catering werken via Tomin.
Mevrouw Van Kempen heeft een aanvullende vraag.
Inderdaad, ja. Dank u, voorzitter. Eigenlijk is mijn vraag meer bedoeld. Als ik kijk naar dit totale plaatje, dan zie ik eigenlijk dat er veel inzet is op, ik noem het maar, handwerk. Ik zie dus geen inzet op de andere kant van het werk. En mijn vraag is eigenlijk, hebben wij aandacht voor het feit dat als wij willen werken met de inzet van derde partijen, dat het totaal van deze functies, dat daar ook oog voor is en dat daarop ingezet wordt. Dat zie ik hier niet terug. En daar zou ik graag uw visie op willen dan.
Mevrouw Van Werven.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, maar dat is een hele andere afweging. Wij hebben binnen Zicht op Werk een enorm breed palet. Dat gaat nog veel verder dan verpakken, montage, schoonmaak, catering. Dus binnen Zicht op Werk gaan mensen in enorm veel verschillende bij heel veel verschillende bedrijven werken, in heel veel verschillende onderdelen werken. En dat gaat van horeca tot mensen die bij de kaas werken, tot mensen die in beddenwinkels werken of in maakindustrie werken. Dus dat gaat heel breed. We proberen juist vanuit Zicht op Werk dat hele palet te bedienen. Alleen wat we hier hebben weergegeven, en dat is de bedrijfsvoering van Tomin, is waar op dit moment de mensen die voor Tomin, via Tomin aan de slag zijn, waar die hun werk hebben gevonden. En dat is dus soms detachering en dat is dus soms intern. En dat is het enige wat er in dat staatje staat. En mijn visie is, en dat weet u denk ik ook wel een tijdje al van mij, ik vind dat iedereen in de gemeente moet kunnen meedoen op de plek die voor hem of haar het beste is. En dat betekent dat we echt altijd zullen vragen van waar ligt de kracht van u en wat vindt u leuk, wat vindt u belangrijk. En dan proberen we daar ook de juiste werkgever bij te zoeken. En daar zijn we best succesvol in met Zicht op Werk.
Dank u wel. Zijn daar nog vragen over in de tweede termijn dan? Zo niet, dan ronden we de behandeling van dit agendapunt af. Gaan we over naar agendapunt 8, het vaststellen van de lijst van toezeggingen. De reguliere toezeggingen zijn nummer 21 tot en met 27 voor deze commissie. En het voorstel is om toezegging 27 af te voeren van de lijst, want die informatie heeft u ontvangen. Zijn er nog vragen of opmerkingen ten aanzien van de lijst van toezeggingen? Mevrouw Lewin, namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u. Ik heb een vraagje over, dat is toezegging nummer 22. Dat betreft het participatieproces met betrekking tot zeezicht. Ik vroeg mij af wanneer dat wordt afgerond en wanneer er een eindverslag naar de Raad toe komt. En ik heb een vraag over toezegging 26. Dat gaat over de dienstverleningsovereenkomst met het Gooise Nest. En ik vroeg mij af of daar al voortgang te melden is.
Dank u wel, mevrouw Lewin. Ik kijk even verder. De heer Van Woerkom namens Leeuwarden.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden het voorstel om nummertje 24 van de lijst af te halen. Want zoals er staat, het is gangbaar beleid en het wordt gewoon gedaan. Dus.
Dan brengen we dat straks ook in stemming. Gaan we eerst even over naar de beantwoording van de vraag van mevrouw Lewin. Mevrouw Van Werven.
Ja, zeezicht, voorzitter. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het zelf ook nog niet precies. Omdat we met het participatiebureau behoorlijk veel trajecten al hebben gedaan met de omwonenden. Om te kijken wat we uiteindelijk in gezamenlijkheid waar we mee zouden kunnen komen. En we zijn gewoon nog niet zo ver. Maar ik denk dat ik ondertussen al wel iets van, nou, zeker 6 bijeenkomsten, misschien wel 8 gehad heb. Er zit er voor de komende maand nog weer, staat er nog weer 1 op de agenda. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of we dan eind oktober, of we dan al definitief eruit zijn. Ik hoop nog steeds einde van het jaar om met een mededeling naar u toe te komen waar we staan. Maar of dat definitief gaat lukken, dat durf ik u nog niet helemaal te zeggen. En ook hier is weer zorgvuldigheid belangrijker, denk ik, dan snelheid. Maar ik hoop zo snel mogelijk. We hebben al heel veel gesprekken gevoerd met elkaar. En ik hoop er echt eind van het jaar nog bij u op terug te kunnen komen. En voor wat betreft het Gooise Nest geef ik het woord aan mijn collega via de voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Werven. En dan is het woord aan mevrouw Van der Kleij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik dacht ik al vanaf daar, maar ik zat wel erg achter de stoelen. Dus even zo. Op dit moment loopt er een zorgvuldig proces om de opdracht te kunnen uitzetten. Dus dat loopt wat vertraging op, helaas, voor de betrokken partijen. Maar we verwachten dan dat de DVO uiteindelijk getekend kan worden in het nieuwe jaar, begin van het nieuwe jaar. Maar zoals ik al heb gezegd, ik zal u op de hoogte houden daarvan.
Mevrouw Lewin, heeft daar een aanvullende vraag op?
Ja, aanvullend, voorzitter. Want op de website van het Gooise Nest staat dat ze binnenkort in januari gaan beginnen met de sloop. Dus ik dacht, dan moet er toch al wel wat bekend zijn. Anders gaan ze niet slopen, neem ik aan.
Mevrouw Van der Kleij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik ga niet over de informatie op de site. Maar uiteraard, we zijn met elkaar bezig. Alleen het moet wel op de juiste zorgvuldige wijze gaan, ook juridisch, om die opdracht aan hen te kunnen verlenen. Dus er loopt een aanbestedingsproces al gaan lopen. En dan hopen we dus in het begin van het nieuwe jaar een DVO te kunnen ondertekenen. En dan kunnen ze volledig van start.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan zijn er zijn twee voorstellen om punten af te voeren. Dat gaat om nummer 27, zoals ik al eerder noemde. En de partij van de heer Van Woerkom, de Leeuwarden, stelt voor om ook punt 24 met betrekking tot het stuk over de verbonden partijen af te voeren. Ik breng in stemming het voorstel met betrekking tot nummer 24. Wie is er voor het afvoeren van dat punt? Dat zijn er 4. Daarmee is het voorstel verworpen, dus het punt blijft staan. Het voorstel om toezegging 27 van de lijst af te voeren, kan dat op instemming rekenen? Graag even de hand opsteken, dan is dat ook helder. Zo. Ja. U heeft dat stuk ontvangen. Dat is het voorstel en daarom zou het worden afgevoerd. Maar ik krijg geen duidelijke reactie of u nou wil handhaven, de handen gaan half omhoog. Wat gaan we doen? Mevrouw van Deutekom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik laat ik voor mezelf maar praten. Maar we hebben zeker de stuk ontvangen. Maar ik denk dat ons gevoel erbij is dat we graag de vinger aan de pols willen houden en nog af willen wachten hoe het verder loopt. Vandaar dat we twijfelen of we het erop laten staan. Maar als het u zegt, SEC, u heeft de stuk ontvangen, dan heeft u een punt.
Dat is dat wat er nu staat. Als u zegt van ik wil het op een andere manier, dan zou u een nieuwe toezegging van de wethouder moeten vragen.
Dat kunnen we ook doen. En dan moet ik hem natuurlijk ook nog formuleren. Want eigenlijk hebben we natuurlijk een motie ingediend dat we een onderzoek gaan doen. En is met de meerderheid ingestemd. Dus eigenlijk wil ik dat terug laten komen in onze rapportage in onze lijst van toezeggingen, dat we op de hoogte willen gehouden worden over de motie en over het onderzoek.
Wilt u
maar
het staat
op de motielijst inderdaad.
Mevrouw Deut, kom maar, ik wil niet helemaal een inhoudelijke discussie met u aangaan natuurlijk, maar u krijgt natuurlijk gewoon de resultaten van het onderzoek.
Ja, dat... ik hoor het mezelf ook zeggen.
Ja, oké. Okay.
Absoluut.
Zullen we dan met elkaar vaststellen dat dit kan worden afgevoerd van de lijst van toezeggingen en dat we wachten op de resultaten van het onderzoek?
Ja, dat is goed.
Akkoord. Dan is, voorstel om nummer 27 af te voeren aangenomen. Dank u wel. Dat brengt ons bij de sluiting van deze commissievergadering. Dan is er nog heel veel tijd over en dan wens ik u nog een hele prettige avond. Tot de volgende keer.